Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Mijn naam is Corné de Breeën. Ik ben getrouwd met Annabel. Zwaai maar even allemaal naar Annabel. Daar zit ze. Vindt ze leuk. Ik ben 25 jaar oud en in het dagelijks leven ben ik 4 dagen docent geschiedenis. En daarnaast 4 dagen, omdat ik daarnaast regelmatig spreek in allerlei gemeentes. Dat doe ik zo'n 2 keer per maand. En deze ochtend mag ik bij jullie voorgaan. En net kon ik het nummer, Heer, ik heb u nodig, wel van harte meezingen. Want ik heb nu namelijk ongeveer 1 week de griep en het wil niet echt overgaan. Dus ik wil niet zielig doen, maar als ik hier een beetje schor overkom of een beetje dat tril op mijn benen, dan weet u hoe het komt. Maar ik had verwacht dat ik wel wat fitter zou worden, maar helaas nog niet echt. Maar ik geloof dat God me helpt om het woord te delen. Maar nou ja, als ik niet heel energiek overkom, dan weet u in elk geval hoe dat komt. Ik wil deze ochtend met jullie nadenken over de geschiedenis van Bartimeus. En voor velen zal het een hele bekende geschiedenis zijn. Misschien op de scholen gehoord, op de zondagschool, preken over gehoord. En wellicht kent u dat gevoel dat u God al jaren dient, maar dat u zich niet altijd op elk moment volledig geliefd voelt. Op een geestelijk hoogtepunt lijkt alles goed te gaan en gaat het voortreffelijk in uw geestelijk leven, maar als er dan een dieptepunt komt, dan lijkt alles soms zomaar weg te zijn. En dan lijkt het soms alsof we net als Bartimeus blind zijn. Natuurlijk niet letterlijk, maar ik zou het geestelijke blindheid willen noemen. Ik herken het namelijk wel in mijn eigen leven, dat ik soms zo doorren in mijn geloof en weet dat God van me houdt, maar dat ik het dan soms zo niet voel. En dan voel ik mij geestelijk blind. Ik zie dan niet dat God er voor mij is. Dat Hij echt mijn zonde wil vergeven, mijn leven wil opknappen. En elk moment van de dag bij mij is, ook als het even niet zo goed gaat. En weet u, misschien herkent u dat wel in uw eigen leven, dat u soms u geestelijk blind voelt. Dat het niet altijd op een hoogtepunt zit, uw geloof. En dan wil ik u bemoedigen dat u niet de enige bent. In de Bijbel komen we talloze voorbeelden tegen. En zo komen we ook Bartimeus tegen. Nooit heeft deze man de blauwe lucht gezien. Nooit zo'n mooie kerk als dit. Nooit heeft hij de zon zien schijnen. Maar hij kwam wel bij de Heer Jezus, met heel zijn hart en heel zijn leven. Laten we gaan lezen vanuit Marcus 10, vanaf vers 45. Wie heeft zijn Bijbel meegenomen? Alle Bijbeltijgers, ja, allemaal Bijbel mee. Wie heeft zijn online Bijbel mee? Ook een paar, heel goed. Zoek op Marcus 10 vanaf vers 45 en dan geef ik u ondertussen een stukje context. Wat gebeurt er in dit hoofdstuk en de hoofdstuk ervoor? Jezus was met zijn volgelingen, met zijn discipelen en andere volgelingen op weg naar Jeruzalem. Het was namelijk nog een korte tijd tot het Paschafeest zou gevierd gaan worden in Jeruzalem. En Jezus wist al van zichzelf dat hij het paaslam zou gaan worden. Hij wist dat hij moest gaan sterven. Dat hij moest lijden voor de zonde van de wereld. En in dit hoofdstuk neemt hij zijn discipelen vaak apart. Hij laat al iets doorschemeren van dat hij zal gaan lijden en sterven. Hij zegt namelijk tegen zijn discipelen, de mensenzoon, dan spreekt hij over zichzelf, zal gevangen genomen worden en gemarteld en gedood worden. Maar hij zal op de 3e dag opstaan uit de dood. En Jezus laat in dit hoofdstuk al zien dat hij de overwinnaar is van de dood. Dat hij leven geeft. En niet zomaar leven, maar leven in overvloed. En de tekst die we nu gaan lezen, die vindt plaats net buiten Jericho. Ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest, maar als u er wel eens bent geweest, dan weet u misschien dat Jericho naar Jeruzalem ongeveer 30 kilometer was. Dat was een dagreis lopen. Nou ja, ik zou geen 30 kilometer in een dag kunnen lopen als ik eerlijk ben, maar in die tijd was dat heel normaal. Dan was dat een dagreis. En die reis van Jericho naar Jeruzalem, dat was best een gevaarlijke reis. Het ging dwars door de woestijn, dwars door de bergen waar veel rovers zaten. En daar speelt dit verhaal zich af, wat we gaan lezen. Marcus 10 vanaf vers 46. En daar lezen we: Jezus en zijn volgelingen, ze kwamen bij Jericho. Toen Jezus met zijn leerlingen en een hele grote groep mensen weer uit de stad vertrok, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Dat was Bartimeus, de zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth langskwam, begon hij te roepen: Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. De mensen werden boos op Bartimeus en zeiden dat Bartimeus zijn mond moest houden. Maar hij, Bartimeus, riep nog veel harder: Zoon van David, help mij alstublieft. En Jezus bleef staan en zei: Roep hem hier. Toen riepen de mensen de blinde man. En ze zeiden tegen hem: Rustig maar, sta op. Jezus roept je. En Bartimeus gooide zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem: Wat wil je dat ik voor je doe? En de blinde man antwoordde: Meester, de oudere vertaling zegt Rabuni, ik wil zo graag kunnen zien. En Jezus zei tegen hem: Ga naar huis, je geloof heeft je gered. En onmiddellijk kon Bartimeus zien. En hij volgde hem, hij volgde Jezus op de weg. Wat we zien in dit stuk is dat er een man bij Jezus komt. En net buiten die stad, net buiten Jericho, waar de woestijn begon, waar de bergen begonnen, daar zat een blinde man. Jericho was een enorm drukke stad, want het was de laatste doorreisroute naar Jeruzalem toe. En vanaf Jericho naar Jeruzalem was het, zoals ik al zei, 30 kilometer door de woestijn en door de bergen. En als Jezus dan aan zijn laatste etappe begint, dan komt hij daar een blinde bedelaar tegen. Jezus die al wist: ik ga naar Jeruzalem toe. Ik ga lijden en sterven. Ik zal daar opgepakt worden. Hij komt hier Bartimeus tegen. En wat dan wel interessant is om te zien, ik weet niet of u een beetje van theologie houdt, ik zelf namelijk wel. Het is wel interessant om te zien dat het eigenlijk twee blinde bedelaren waren. Het was niet alleen Bartimeus. Hoe weten we dat? Als we hetzelfde verhaal lezen in Matteüs, dan noemt Matteüs twee blinde mannen. En dat kan bij ons de vraag oproepen: hoe kan dat nou? Hoe kan het dat de ene evangelist alleen over Bartimeus praat en de andere evangelist er wel twee noemt? Hoe zit dat? Is dat niet een tegenstelling? Is dat geen contradictie? In de Bijbel lijken soms tegenstellingen te zitten. En er zijn heel veel mensen die daardoor zelfs afhaken van het geloof, dat ze denken van: ja, zie je wel dat het niet klopt. Maar als we even kritisch naar dit kijken, dan bevestigen deze verschillen ook de echtheid van het woord. Het was namelijk zo dat Marcus vanuit zijn beleving schrijft. Bartimeus viel hem op. Als hij gezegd had: er is maar één iemand genezen, dan had het inderdaad een tegenstelling geweest. Maar hij ontkent niet dat er meerdere zijn genezen. Nee, Marcus richt zich juist op die ene man. Dit toont juist aan dat hij een ooggetuige was. Marcus was hier zelf bij en Matteüs ook. En ze beschrijven allebei wat hun is opgevallen. Ergens in de evangelie staat ook dat alle feiten benoemen simpelweg te veel is. Er staat letterlijk: Jezus deed nog veel meer dingen. Maar om al die dingen te beschrijven, het zou simpelweg te veel tijd kosten. Marcus was een Hebreër. En u moet weten, in die tijd, een Hebreër die schreef dingen op en die wilde iemand meenemen in zijn verhaal. Hij wilde niet zoals iemand uit het Griekse denken, wat toen heel erg opkwam onder de Romeinen. De Grieken en de Romeinen wilden heel erg de feiten beschrijven. Dit is er gebeurd, zus en zo, puntje bij paaltje. Een Hebreeër deed dat niet. Een Hebreeër wilde iemand meenemen in het verhaal. Hij wilde ervoor zorgen, als u dit verhaal leest, dat u erbij kon zijn. Dus dat is een van de redenen dat Bartimeus hier genoemd wordt. En niet per se dat het er twee waren. Een andere reden waarom Bartimeus genoemd wordt, zou heel goed kunnen zijn dat hij een gerespecteerd persoon was. Bartimeus was zeer waarschijnlijk een hooggeplaatst man. Of in elk geval kwam hij uit een familie die hooggeplaatst was. Het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen dat zijn vader Timaeus in de Joodse raad zat. Bartimeus was wellicht al een bekend persoon. En daarom richt Marcus zich ook op hem. Hoe weten we nu dat Bartimeus waarschijnlijk een bekend persoon was? Dat kunnen we afleiden uit zijn naam. Zijn naam betekent namelijk, Bar was zoon in het Aramees. Een Bar was een zoon. De zoon van Timaeus. En Timaeus betekent eer. Eigenlijk betekent de naam van Bartimeus dus zoon van eer. Als ik heel eerlijk ben, was zijn situatie totaal tegenovergesteld. Bartimeus die daar zat, in de hitte, in het stof van al die mensen die daar langs liepen op weg naar Jeruzalem. Al dat stof van die schoenen, van die sandalen, kwam in zijn gezicht. En hij zat daar maar te bedelen. Noem je dat een zoon van eer? Is dat nou een hooggeplaatst persoon? Zijn situatie was totaal tegenovergesteld van wat zijn naam betekende. Een man die moet bedelen om te blijven leven. Wie vindt dat nou eervol? En dan lezen we in vers 47. Hij hoorde dat Jezus van Nazareth langskwam. Jezus was een beroemdheid bij de mensen. Iedereen had wel van hem gehoord. Iedereen had gehoord dat hij wonderen deed en mensen kon genezen. En Bartimeus had dit ook gehoord. Hij kon niks zien. Maar zijn oren werkten nog goed. Hij hoorde het geroezemoes. Jezus, hij komt langs. En het verhaal ging als een lopend vuurtje rond. En dan lezen we dat een grote menigte Jezus volgde. En was dat nou omdat Jezus zo beroemd was? Omdat hij zoveel wonderen deed? Waarom volgde zo'n grote menigte Jezus? Bartimeus hoorde in die grote menigte geroezemoes. Jezus komt eraan. Jezus, hij loopt ook met ons mee. Het was een grote menigte. Niet alleen omdat Jezus veel wonderen deed en omdat mensen het interessant vonden om bij Jezus te zijn. Maar zoals ik net al zei, het was ook zo dat het Pascha bijna gevierd werd. Een hele grote stoet van Joden was op weg naar Jeruzalem. Want daar zouden ze een offer brengen. In de tempel zouden ze het feest gaan vieren, het Paschafeest gaan vieren. En daarom was er ook zo'n grote menigte op weg van Jericho naar Jeruzalem. En een andere reden dat het zo'n grote menigte was, was heel simpel dat het een gevaarlijke reis was. In die woestijn, in die bergen, daar zaten de rovers. Daar zaten bendes. Het was een hartstikke gevaarlijke reis. En als je dus met elkaar aan het reizen bent, is het simpelweg minder gevaarlijk. De kans op overvallen was zeer klein. En de rovers die wisten ook, we moeten daar gaan zitten. Want Jericho was in die tijd een enorm rijke stad. Dus de mensen die daar vandaan kwamen, die waren vaak, die zaten goed in het geld, om het maar zo te zeggen. En dat is de reden dat in die grote menigte ook Jezus meeloopt met zijn discipelen. En stel je nou eens voor dat u daar zit, dat u daar met Bartimeus zit, in die hitte van de Israëlische zon. En al dat zand krijg je op je, al die mensen die denderen maar langs en je zit daar te smeken om wat geld. En misschien geeft dus iemand wat, misschien uit liefde, misschien uit een goede daad. Maar de meeste mensen die stormen maar voorbij en die denken van laat ze maar lekker zitten, laat die Bartimeus maar zitten, laat hem maar bedelen. Maar dan komt Jezus. Bartimeus had het gehoord. Jezus had anderen genezen. Zou hij het dan ook voor mij kunnen doen? Misschien denkt u dat zelf ook wel eens. Dat u gehoord heeft van wonderen of dat iemand genezen is door de kracht van God. En denkt u stiekem bij uzelf, zou hij het dan ook voor mij kunnen doen? Nou, dat dacht Bartimeus ook. En dan lezen we in vers 48 dat Bartimeus begon te roepen. Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. Nou ja, als je het even voorstelt, stel je voor dat hier in Gorinchem iemand zit langs de kant van de weg. En wij lopen met elkaar allemaal langs. En iemand zit daar hartstikke hard te schreeuwen om aandacht. Als ik heel eerlijk naar mijn eigen hart kijk, dan zou ik misschien wel denken van, wat een gekke man. Wat een rare kerel dat hij zo keihard op straat zit te roepen. Hoe durft hij? Jezus komt langs en hij zit keihard te roepen. Wat een gek. Dat dachten die mensen namelijk ook. Er staat, de mensen werden boos op hem, lezen we in vers 48. En ze zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar Bartimeus begon nog veel harder te roepen. Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. En als Bartimeus dit dan uitroept, dan roept hij dit niet zomaar uit. Hij erkent hier dat Jezus de beloofde Messias is. Hij zegt hier, Jezus, u bent de zoon van David. Hij wist dat Jezus geboren zou worden uit de stam van Juda. De verlosser, de Messias, zou geboren worden uit het nageslacht van David. En hij roept Jezus hier aan met de naam Messias. Talloze keren was de Messias beloofd. Door Jesaja, door Ezekiel, door alle profeten, door de psalmen heen. De Messias was beloofd. Hij zou een zoon van David zijn. En Bartimeus erkent hier dat Jezus de beloofde verlosser is. Dus in het uitroepen van zijn naam erkent hij, Jezus, u bent verlosser. U kan mij redden. En wat mooi is om hier te zien is dat Bartimeus zich helemaal niks aantrekt van de mening van de mensen. Die mensen zeggen tegen hem, Bartimeus, hou je mond, doe alsjeblieft normaal. Denk je nou echt dat Jezus naar jou wil luisteren? Jij zit hier langs de weg het een beetje uit te schreeuwen. Doe normaal. Maar Bartimeus, het maakt hem niet uit wat de mening van mensen is. Het maakt hem niet uit dat de mensen hem veroordelen, dat de mensen hem afwijzen. Nee, hij roept des te harder. Jezus, zoon van David, help mij. En hier kunnen wij van leren. Hoe vaak worden wij in de tegenwoordige wereld wel niet uitgemaakt voor religiegekkie? Wat belachelijk dat je nog gelooft in deze tijd. Ik werk zelf op een openbare school en ik heb het er hartstikke goed naar mijn zin. Maar als ze vragen wat heb je in het weekend gedaan en ik heb gezegd ik ben wezen preken, dan kijken ze toch aan van nou, jij spoort niet helemaal. Je kan toch niet meer geloven in deze tijd. En ik weet niet of u dat ook meemaakt, maar ik denk dat u dat op uw werk of misschien in uw vriendenkring of familie ook wel meemaakt. Dat u eigenlijk een beetje raar wordt aangekeken. Hoe kan het nou dat je nog in Jezus gelooft in deze tijd? Maar Bartimeus, hij trok zich er niks van aan. Hij riep het uit naar Jezus. En zo mogen wij ook in deze tijd leven. Wij mogen het uitroepen aan God. Dat hij ons land geneest. Dat hij onze kerken weer vult. En dat hij de jonge generatie, waar ik ook bij hoor, dat hij die weer gaat aanraken met zijn geest. En niet alleen in China, en niet alleen in Afrika, maar ook in Nederland. Geloven we daarvoor? Ja. En weet u, Bartimeus, hij roept het vanuit zijn pijn uit naar God. En zo mogen wij ook vanuit onze pijn, vanuit ons verdriet, vanuit onze zonde, het uitroepen naar God. We mogen schreeuwen naar hem en de mening van mensen doet er niet toe. En weet u, God die luistert dan. God, hij stopt namelijk. Want wat staat er dan in vers 49? Jezus bleef staan. Jezus liep niet door. Hij liep niet met heel die menigte door. Maar midden in die menigte, midden in die mensenmassa stopte Jezus. Want hij hoorde een man die naar hem uitschreeuwde. Hij hoorde een man die niks anders wilde dan Jezus ontmoeten. En dan stopt Jezus en hij zegt, roep hem hier. Ik wil jou ontmoeten, Bartimeus. En dat zegt hij ook vandaag tegen u. Jezus, hij wil u ontmoeten. Hij roept u. En dan staat Bartimeus op. En dan lezen we in vers 50. Hij gooide zijn mantel af. En hij rende naar Jezus toe. Hij ging naar Jezus toe. Hij gooide zijn mantel af. Al zijn ballast gooide hij af om zo snel mogelijk bij Jezus te zijn. En hij kwam in zijn onderkleed, naakt bij Jezus aan. En weet u, die mantel, daar kunnen wij van leren. Want waar stond die mantel nu precies voor? Misschien denk je, ja, dat was zomaar de kleding die hij in die tijd droeg. En dat gooide hij af, zodat hij sneller naar Jezus kon rennen. Ja, dat is les 1. Wij mogen onze ballast, onze zooi, onze afwijzing, veroordeling, zonde, ziekte, we mogen het afgooien en naar Jezus toe rennen. Maar er zit hier nog een diepere les in. In die tijd was zo'n mantel niet zomaar een kledingstuk, zoals ik een blouseje aan heb. Die mantel was de identiteit van Bartimeus. Waarom? Die mantel was een speciale bedelaarsmantel. Iedereen kon aan zijn mantel zien. Bartimeus, jij bent een bedelaar. Jij stelt niks voor. Jij bent een bedelaar. Aan de mantel konden de mensen zien. Hij mag bedelen, hij mag om geld vragen. In die tijd moest je naar de Joodse raad gaan en moest je een soort vergunning halen. En dan kreeg je niet een mooi pasje zoals wij krijgen, maar je kreeg een mantel. En met die mantel kon iedereen zien, jij bent een bedelaar. Dus die mantel bevestigt Bartimeus in zijn identiteit als bedelaar, als zondaar, als nietsnut. En dat doet me denken aan dat ik een keer in Rotterdam op straat ging spelen. Ik speel gitaar en ik studeerde in Rotterdam en ik was een beetje zo'n hipster, weet je wel. 7 jaar terug in Rotterdam studeren. En ik had mijn gitaartje mee. En ik dacht, ik ga op de straat spelen. En misschien kan ik nog wat evangeliseren. Straatmuzikant spelen, dat ging ik doen. Nou, en ik weet niet of die muziek nou heel vals was of wat het voor reden was. Maar binnen 5 minuten stond de politie voor mijn neus. Dus ja, ik vroeg ook, speel ik zo vals? Maar dat was niet het geval, zeiden ze. Maar ze vroegen wel aan mij, van meneer, heeft u een vergunning? Dus ik dacht bij mezelf, oh nee hè. Zit ik hier lekker te spelen, moet ik weer een vergunning hebben? Dus ik zei, nee, dat heb ik niet. Nou, die moest ik helemaal speciaal gaan aanvragen bij het stadhuis. Nou, dat heb ik toen nog gedaan ook. Daarna heb ik er nog maar 1 keer gespeeld. Dus eigenlijk heb ik het voor niks gedaan. Maar ik had een vergunning nodig om daar op straat te zitten spelen. En zo was dat bij Bartimeus ook. Hij moest niet naar het stadhuis van Rotterdam, maar hij moest wel naar de Joodse raad in Jericho. En hij moest daar gaan vragen, mag ik gaan bedelen? En de Joodse raad gaf hem een mantel. Want die bevestigde hem in zijn identiteit. En als er dan staat, Bartimeus gooide zijn mantel af, dan betekent dat Bartimeus letterlijk zijn identiteit weggooit. Hij gooit zijn identiteit als bedelaar, als zondaar, als nietsnut. Hij gooit het van zich af. En hij komt bij Jezus en hij knielt voor Jezus. Naakt. Niet langer een bedelaar, maar zijn identiteit gooit hij af. En dan vraagt Jezus aan Bartimeus die liefdevolle woorden. In vers 51 lezen we dat. Jezus vroeg aan Bartimeus, wat wil je dat ik voor je doe? En ik kan me zo voorstellen dat hij met ogen vol liefde vroeg. Bartimeus, wat kan ik voor je doen? Wat wil je dat ik voor je doe, Bartimeus? En zo vraagt hij dat ook vandaag aan u. Vul uw eigen naam maar in. Wat kan ik voor je doen? Stelt u het zich zo voor dat de Heer Jezus dat vandaag aan u vraagt? En dan zegt de blinde man, Rabboni, meester, ik wil zo graag kunnen zien. Jezus, hij voelde liefde en medelijden met deze man. Hij wees niet zoals al die mensen hem af. Hij zei niet tegen Bartimeus, sta niet zo te schreeuwen man, hou je mond dicht. Nee, Jezus wilde Bartimeus ontmoeten. En hij vroeg, wat kan ik voor je doen? Geen afwijzing, geen veroordeling, maar liefdevolle ogen. Die Bartimeus recht aankeek. Een liefdevolle vraag. En dan gebruikt Jezus een woord van autoriteit. En hij zegt, je geloof heeft je gered. Je geloof heeft je gered. En onmiddellijk kon Bartimeus zien. Onmiddellijk. Niet een week later, niet een jaar later. Bartimeus kon onmiddellijk zien. En dan zegt Jezus, ga naar huis. En doet Bartimeus dat? Nee! Hij gaat niet naar huis. Er staat, hij volgde Jezus op de weg. Hij ging achter Jezus aan naar Jeruzalem. En niet alleen naar het aardse Jeruzalem, maar hij volgde Jezus ook op de levensweg naar het hemelse Jeruzalem. Bartimeus, een bedelaar, wordt genezen door Jezus. En hij volgt Jezus, hij bekeert zich en hij kiest ervoor om Jezus te volgen. Het zou zomaar kunnen dat je een week later, toen Jezus daar aan het kruis hing, met zijn armen wijd open, en hij het uitriep, het is volbracht. Toen hij die vreselijke pijnen leed, het zou zomaar kunnen dat Bartimeus daar stond, en dat hij naar het kruis keek, en dat hij terugdacht aan een week eerder, dat hij daar aan de weg zat, en dat Jezus hem aankeek. En dat Jezus hem genas. Daar hing hij, zijn meester. Hij riep het uit, het is volbracht. Niet voor 80%, niet voor 90%. Nee, voor 100%. Het is volbracht. Niet alleen in Bartimeus' leven, maar ook in mijn leven en ook in uw leven. Waar u ook mee zit. Of het ziekte is, net als Bartimeus, of het zonde is. Of misschien wel die afwijzing en veroordeling van die mensen. Die Bartimeus ook afwezen. Ook daarvoor hing Jezus aan het kruis. En hij riep het uit, het is volbracht. En wij mogen ook besluiten om net als Bartimeus Jezus te volgen. Want Bartimeus had kunnen zeggen, ik ga terug naar huis, ik ga terug naar Jericho. En ik zal eens even gaan bewijzen dat ik een hooggeplaatst persoon ben. Ik zal eens mijn naam eer gaan aandoen. Ik ben een zoon van eer. En ik ga al die mensen in Jericho laten zien wat ik wel niet kan. Ik zal eens net als mijn vader plaats gaan nemen in de Joodse raad. En gaan laten zien dat ik Bartimeus ben. Maar hij deed het niet. Hij volgde Jezus op de levensweg. Het maakte hem niet uit wat de mensen van hem vonden. Maar hij volgde Jezus. Een man zonder visie, een man zonder zicht. Hopeloos verloren. En dan komt Jezus het leven binnen. Jezus. Jezus komt het leven binnen en hij herstelt een man. Niet alleen van zijn ziekte, maar ook in zijn identiteit. Want weet u nog wat zijn naam betekende? Zoon van eer. Dat was hij niet. Een bedelaar langs de kant en niks nut. Mensen wezen hem af. Maar dan komt Jezus. En die herstelt de identiteit van deze man. Bartimeus mag zijn mantel afgooien. En Jezus zegt, je geloof heeft je gered. Mijn zoon. Je bent een zoon van eer. Niet langer een bedelaar, maar een zoon van de Allerhoogste. En zo mogen wij ook als zonen en dochteren van God leven. Niet langer als een bedelaar. Maar we mogen een zoon, een dochter worden. We mogen groeien naar volwassenheid in Christus. En mijn vraag aan u is, wilt u die vergeving, wilt u die liefde van Jezus accepteren? Wilt u net als Bartimeus, ik zeg het een beetje plat, maar wilt u scheid hebben aan de mening van anderen? De mening van de wereld doet er niet toe. Alleen wat God van ons zegt. En hij zegt tegen ons, je bent geliefd, je bent gewild. En je bent een zoon en een dochter van mij. Ik heb een filmpje meegenomen. En ik denk dat dat heel goed de vergevende kracht van God uitbeeldt. Je mag het filmpje opstarten, ik weet niet of hij het doet. Omdat de plaatje het net niet deden. Nou, in dit filmpje zie je een man die talloze vrouwen heeft verkracht en vermoord. Een vreselijke gozer. Wij zouden zeggen, die man die verdient tenminste levenslang. Of misschien zelfs wel de doodstraf. Stel je eens voor dat jouw dochter, jouw zus, jouw vrouw verkracht en vermoord zou zijn. Die man had het gedaan met heel veel vrouwen. En dan komt Jezus, kijk maar. Ja, dat is de liefde van God. Dat is de liefde van Jezus. Het is zo logisch dat die mensen tegen die moordenaar zeggen, jij verdient de hel. Jij verdient het om voor eeuwig verloren te gaan. En ik wens je een gruwelijke dood. Weet je, het is zo logisch dat die mensen dat zeggen. Want stel je maar eens voor dat jouw dochter of jouw vrouw bij die 48 vrouwen zat. Het is zo logisch. Maar het raakt die man totaal niet. Het doet hem niks. Al die woorden van dood, al die afwijzing, al die veroordelingen, doet die moordenaar helemaal niks. Het raakt hem niet. Maar wat raakt die man? Als er iemand opstaat, als Jezus komt en die krachtige woorden spreekt, je bent vergeven. Dat raakt die man. Hij knakt totaal. Liefde, liefde. Dat is wat die man raakt. Geen woorden van dood. Geen afwijzing, geen veroordeling, maar liefde. En dat is Jezus. Dat is Jezus in die meneer met die mooie baard. Maar dat is ook Jezus bij Bartimeus. Jezus die midden in een menigte stopt. En tegen Bartimeus zegt. Wat kan ik voor je doen? Jij bent mijn zoon. En zo mogen wij net als Bartimeus en net als deze lieve meneer op het filmpje, als zoon en dochter van God leven. En mogen wij radicaal tegen de stroom ingaan. Niet net als die mensen veroordelen. Net als die mensen bij Bartimeus en die mensen in het filmpje. Maar wij mogen net als Jezus vergeving aan de wereld brengen. Allereerst weten dat we zelf vergeven zijn in Hem. Dat Hij ons heeft vrijgekocht. Maar vanuit daar ook uit gaan delen in de wereld. Zullen we daarvoor bidden? En dan wil ik de band vragen op het podium te komen. Ik heb een, als de vertaling klaar is. Ik heb een nummer opgegeven en dat is, Hier is mijn hart, Heer. En ik zou je willen vragen of we met elkaar kunnen gaan staan, als dat natuurlijk lichamelijk lukt. Dus als u wilt mag u gaan staan. En ik wil u echt vragen om, je mag vast wat spelen hoor. Ik wil je echt vragen om even deze 1 minuut, 2 minuten te focussen op God. En dat u zich zo voorstelt dat u daar als Bartimeus bij Jezus komt en dat Jezus aan u vraagt van, wat kan ik voor je doen? Lieverd, wat wil je dat ik voor je doe? En dan zullen we zingen, hier is mijn hart, Heer. En ik bid echt dat u het vanuit uw hart mag zingen. Hier is mijn hart, hier is mijn leven, spreek uw waarheid. Zullen we eerst even een minuut stil zijn en ons God focussen? Stel u voor dat God, dat Jezus aan u vraagt op dit moment. Wat kan ik voor je doen? Vader, Heer, ik bid, Heer, dat u komt met uw geest en een ieder aanraakt, Heer. Heer, dank u dat u ons bevestigt in onze identiteit, dat we onze mantel mogen afgooien, wat het ook is, Heer. Zonder afwijzing, ziekte, veroordeling. Heer, wat dan ook. Heer, we mogen het afgooien en u vraagt op dit moment aan ons. Wat wil je dat ik voor je doe? Vader, Heer, ik bid voor een ieder, Heer, die op dit moment misschien direct iets in zijn hart heeft van, o Heer, ik wil zo graag dat u dit voor mij doet. Heer, ik bid, Heer, dat u daarin ons tegemoet komt, Heer. Dank u dat u onze gebeden hoort. Heer, ik bid dat u elke angst weghaalt, Heer. Heer, elke afwijzing, veroordeling van mensen, Heer. Ik bid dat u dat doorbreekt in de naam van de Heer Jezus, Heer. Heer, als wij zelf met ziekte kampen, Heer. Heer, dan bid ik, Heer, dat u ons geneest, Heer, in de naam van de Heer Jezus. Heer, u kan het toch, Heer. U deed het bij Bartimeus, Heer, en zoveel keer, Heer. En u bent vandaag nog steeds dezelfde. Heer, ik bid ook voor de mensen, Heer, die totaal niet weten wat ze moeten antwoorden als u vraagt, wat wil je dat ik voor je doe? Heer, misschien omdat ze volkomen gelukkig zijn, Heer, of misschien juist omdat ze het niet durven te vragen aan u, Heer. Heer, ik bid dat u met uw geest komt en in ieder aanraakt, Heer, dat ze allemaal mogen weten, en ieder die hier is, dat we een zoon en een dochter van u zijn, Heer. Dat we geen bedelaar zijn die langs de kant stof zitten te hap. Heer, maar we mogen vrijmoedig naderen tot de troon van genade, Heer. We mogen vrijmoedig naderen tot u. Want Heer, u bent toch niet in het graf gebleven, maar u stond op uit de dood, glorieus, Heer. Heer, u had van het graf af kunnen komen. U had miljoenen engelen kunnen laten komen toen ze u bespotten en zeiden, kom dan van het graf af, Jezus. Kom dan van het kruis af, Jezus. Maar u deed het niet. U liet die miljoenen engelen niet komen. U bleef aan het kruis. Waarom? omdat u wist dat het nodig was om te sterven voor onze schuld. Heer, dank u Jezus dat u voor ons gestorven bent, maar ook weer opgestaan bent, Heer. Heer, en daarom willen wij zingen, Heer, hier is ons hart, hier is ons leven. Spreek uw waarheid, Heer. Geen woorden van oordeel of veroordeling, Heer, maar uw waarheid, uw liefde, uw vergeving. Zullen we het zingen met elkaar, hier is mijn hart.